Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar de 40-daagse retraite voor de vastetijd, u gebracht door priester Karel Loots. En in de uitzending van vandaag zal hij spreken over pater Paulus Luyckx, de grote Belgische wonderdoener.
Woensdag in de derde week van de 40-daagse vastetijd. De kerk gaat met haar tijd mee tot op zekere hoogte. Er is bijvoorbeeld een grotere mate van vrijheid in de keuze van vasten, verstervingen en onthoudingen. Vroeger was vasten van dag tot in detail beschreven. Denk maar aan het snoeptrommeltje. Het ging dan vooral over eten. De eerste van de drie bekoringen die Jezus moest doorstaan, begint met eten. Als gij de Zoon van God zijt, verander die steen in brood. Jezus antwoordt met een woord uit de Bijbel. Een mens leeft niet van brood alleen. Om gelukkig te zijn is er meer nodig dan brood of materiële welvaart. De tweede bekoring is de bekoring van de macht. De duivel toont Jezus alle koninkrijken van de wereld en zegt: ik geef het aan u als ge mij aanbidt. Jezus verwijst dan naar God, hem aanbidden en dienen. Om gelukkig te zijn is macht niet belangrijk. Geen aanbidding van macht, het maakt je eerder ongelukkig, maar aanbidding van God, de bron van waarheid, liefde en vrede. Ook geen macht om mensen te onderdrukken, maar om te dienen, elkaar te helpen en dienstbaar te zijn. De laatste bekoring die Jezus moet ondergaan gaat over het ego. Gij, Jezus, spring van de tempelmuur, laat zien wat je kunt, zodat iedereen vol bewondering voor jou is. Om gelukkig te worden, hoef je zelf niet altijd in het centrum te staan. Kijk naar wat je voor een ander kunt doen. Er zijn zo van die mensen die op een heel bijzondere manier iets voor een ander kunnen doen of gedaan hebben. Vandaag zou ik u willen spreken over de grote Belgische wonderdoener, pater Paulus van de abdij van Dendermonde. Hoewel de kerk pater Paulus Luyckx 1824 tot 1896 heeft hij geleefd, nog niet zalig heeft verklaard, reikt de invloed van deze pater Benedictijn tot over de grenzen van ons Vlaamse land. Het is als een tweede Vincent de Paul en vergelijkbaar met een heilige pastoor van Ars. Zijn bijna spreekwoordelijke liefde gold zowel de armen en lijdenden als de groten van deze aarde. Hij bewees deze bovenal door duizenden genezingen, wonderen en zijn vaderlijke raad. Tijdgenoten hebben zijn leven in een zin uit de Handelingen van de Apostelen samengevat. Hij ging weldoende rond en genas allen, want God was met hem. Pater Paulus, zijn wereldse naam luidde Frans Luyckx, groeide op als zoon van een rijke boer in het plaatsje Mol in de provincie Antwerpen. In 1848 trad hij 24 jaar oud in de Benedictijner abdij van Dendermonde. 10 jaar later ontving hij de priesterwijding, waarmee hij als 34-jarige een leven van intensief apostolaat van gebed en onthouding begon. Allereerst kreeg hij een aantal charismata, genadegaven van wonder en genezing, waarvan hij tot aan zijn dood 40 jaar later trouw zou uitdelen. God belastte hem met deze zending toen hij door een longziekte de dood in de ogen keek. Hij zegt, de artsen hadden mij opgegeven. Toen verscheen Jezus aan mij, vergezeld door de Allerheiligste Maagd, de heilige Jozef en de heilige Benedictus. Toen Maria mijn hand vasthield, legde de heiland Jezus zijn rechterhand op mijn hoofd en zei tegen mij, wees genezen. Van nu af aan zult gij leven om vele mensen troost te brengen. Alles zal ik jou geven, wat jij voor anderen aan mij zult vragen. En op dat ogenblik was ik beter. In de Parijse krant L'Univers schreef Graaf de Ségur over pater Paulus Luyx. In de vervulling van zijn goddelijke opdracht plaatste hij zijn eigen persoon helemaal op de achtergrond, alsof hij zelf niet meer dan een gehoorzaam werktuig was. In zijn nederigheid schreef hij zijn wondergaven vaak toe aan de heilige Benedictus, maar in de ogen van zijn Vlaamse landgenoten was hij een grote heilige. Ja, men kon altijd op pater Paulus rekenen, vooral ook omdat hij maar weinig sliep, vaak zelfs staand met de rug tegen de muur geleund. Vanaf 5 uur 's morgens werd hij in het klooster door een mensenmenigte belegerd. Ze kwamen zelfs vanuit Amerika. Graaf de Ségur schreef, wat je zo diep trof en aantrok in deze man Gods, was zijn goedheid, zijn barmhartigheid, zijn oprecht menselijk meevoelen, tezamen met zijn bovennatuurlijke inzicht. Met snelle, rechtstreekse antwoorden kon hij bij iedereen de oorzaak van een ziekte of innerlijke bekoring duiden, evenals de nodige middelen en voorwaarden om de gewenste genade te verkrijgen. Soms openbaarde hij de meest geheime dingen en verborgen gedachten van een ziel. Hij kon daarin lezen als in een open boek. Ja, zieken, lammen, blinden werden meteen genezen. Of nadat zij de opdracht om een gebed of noveen tot de heilige Benedictus te bidden hadden volbracht. Honderden in de kloosterkerk achtergelaten krukken zijn daar stille getuigen van. Een zwaar gehandicapte bemoedigde hij, jongen, hang je kruk aan de sokkel van de heilige Benedictus, dan zal je weer kunnen lopen. Hij deed het en liep een ogenblik later huilend van vreugde de kerk uit. De monnik droeg een ander op, leg voor de consecratie je krukken op de communiebank. De jongen gehoorzaamde en was genezen. Door de priesterhanden van pater Paulus gebeurden zoveel wonderen dat iemand treffend opmerkte, je zou haast denken dat deze pater de wonderen verricht uit gewoonte en als tijdsverdrijf. Naar schatting meer dan 1 miljoen mensen vonden hulp bij pater Paulus. Des te verwonderlijker is het dat de paters Benedictijnen, zijn mede-kloostergenoten, zelf nauwelijks besef hadden van de wondergaven van hun medebroeder. Nog in Dendermonde, nog in het klooster van Steenbrugge, dat hij had gesticht en waar hij jarenlang als prior en biechtvader van alle monniken gewerkt had. En ook niet in de abdij van Afligem, die door hem weer opbloeide. Natuurlijk zagen ze allemaal wel hoe populair de bescheiden en teruggetrokken monnik was. 9 van de 10 bezoekers van het klooster, uit binnen- en buitenland, kwamen voor hem. Evenals de stroom brieven uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Italië en Amerika. Desondanks zagen ze zijn buitengewone charisma niet. Dat bleef hun dusdanig verborgen dat de aan tuberculose leidende jonge pater Benedictus van Steenbrugge zelfs naar Lourdes reisde om daar de genezing, om genezing te bidden. Een profeet wordt in eigen huis niet geëerd. Des te verrassender omdat bisschop Fect van Brugge ervan overtuigd was, pater Paulus Luyx is een heilige. Thank you. pater Paulus Luyks. Er waren talrijke verhoringen. Vaak stond de goede weldoener al bij de deur op de uitkijk voor een verloren schaap. Het gebeurde dat zelfs 's nachts de kloosterklok luidde. Hoe verbaasd was eens een jonge man die om 1 uur 's morgens arriveerde, dat pater Paulus, klaar om te vertrekken, de deur opende om met hem mee te gaan naar zijn stervende broer. De monnik vertelde deze, nadat hij hem de ziekenzalving had toegediend, het was de hoogste tijd. Was ik niet gekomen, dan had je de nacht niet overleefd. Nu, daarentegen, wacht je een gezond en lang leven. Tot haar grote verrassing werd ook de huishoudster van een pastoor uit Gent die aan een kwaadaardige tumor op de ruggenmerg leed, in het klooster opgewacht. Pater Paulus begroette haar met de woorden: "Ik zou vandaag weggaan, maar omdat ik wist dat u zou komen, ben ik thuisgebleven. Jazeker, ik zal u helpen. Ik moet wel, want ik weet hoe je kanker geneest." Hij gaf haar een Benedictusmedaille en droeg haar op een noveen tot deze heilige te bidden. Zij deed het en kort daarna was de tumor verdwenen. Op 19 maart 1878 reisde een religieuze, zonder zich van tevoren aan te kondigen, met een verlamd en stom weesmeisje naar Dendermonde. Bezorgd vroeg zij her en der hoe zij vanaf het station bij het afgelegen klooster kon komen. Nauwelijks was de trein binnengelopen of er kwam een gehaaste koetsier naar haar toe. "Zuster, pater Paulus heeft mij gevraagd jullie beiden naar het klooster te brengen en vanmiddag weer op te halen." Toen de monnik het weesje zag, beloofde hij haar: "Je zult weer beter worden." En zich tot de zuster wendend, sprak hij: "U moet 2 novenen houden en mocht dat niet voldoende zijn, nog een derde." Op de morgen van het begin van de derde noveen sprong het lamme, stomme kindje moedeloos haar bed uit en begon er vrolijk op los te praten. Ook de dochter van een smid uit Vieux-Dieu, die een zware operatie te wachten stond, werd door haar ouders naar het klooster in Dendermonde gebracht, waar pater Paulus, zonder de mensen eerder gezien te hebben, vol medelijden zei: "Ik verwacht jullie gisteren al in Antwerpen. Jullie dochter zal weer beter worden." In de ogen van de heilige Benedictijn werd er nooit genoeg van hem gevraagd, zodat hij tijdens het afscheid nemen vaak kinderlijk aanhoudend en onderzoekend bleef vragen: "Met iedereen thuis alles in orde? Wil je niet nog iets vragen?" Nadat hij eens een brief van een geleerde gelezen had, sprak hij enorm teleurgesteld: "Maar hij wil helemaal niets." En een goede vriend uit Oostkamp moedigde hij aan: "Vraag me wat je ook maar wilt, dan zal ik ervoor zorgen." Ook als hij onderweg was, liet pater Paulus geen gelegenheid onbenut om van zijn genadegaven gebruik te maken. Toen hij eens op de toegangsweg naar het klooster van Steenbrugge tijdens het wandelen schoolkinderen ontmoette, sprak hij tot een van de meisjes die een breedgerande zonnehoed droeg: "Mijn kleine meid, jij hebt een zeer ernstige oogziekte. Jij moet weer helemaal beter worden. Hier, neem deze medaille, draag die en bid tot de heilige Benedictus." 2 dagen later was de oogziekte verdwenen. Een andere keer passeerde pater Paulus in Antwerpen een bouwplaats waar 20 arbeiders werkten. Dwingend zei hij tot een man met zijn arm in een mitella: "Je moet niet langer lui zijn, aan het werk. Verwijder het verband om je verstuikte arm." Deze gehoorzaamde en begon zonder enige pijn een zware kruiwagen te duwen. Tot een vrouw die hij genezen had, zei pater Paulus in alle eenvoud: "Wees zo goed om al je vrienden en bekenden die ziek zijn uit te nodigen om mij te bezoeken. Dan zal ik ze allemaal genezen." En op een zondag verkondigde hij in Steenbrugge van de preekstoel: "Ik zal hier niet lang meer zijn. Iedereen die ergens mee zit of zich zorgen maakt over zijn vee, moet bij mij komen. Ik mag iedereen helpen." Daadwerkelijk is Pater Paulus als zijn naamspersoon, de heilige Paulus, allen alles geworden. Een grondeigenaar uit de buurt van het klooster in Steenbrugge herinnert zich, hij was daadwerkelijk de goedheid zelf, een ware vader voor ons, die zelfs de meest verborgen verlangens tot vervulling kon brengen. Zijn komst was altijd een zegen. Hij had ook medelijden met de dieren. Toen hij eens zag hoe een kalfje in de stal lag te creperen, boog hij zich over het amper nog ademende dier, streek het teder en zei: "Ja, het gaat alweer wat beter. Het lijkt erop dat het genezen is. Geef het wat te drinken." En toen wij naast het beestje een emmer water zetten, sprong het ineens op en dronk met volle teugen. Er zijn ontelbare voorbeelden van Pater Paulus' macht bij veeziektes, gevaar voor de oogst, onweer en hagel, of hoe hij hielp bij plagen op de akker van rupsen, wormen, spinnen, slakken of ongedierte. De volgende gebeurtenis is het vermelden waard. Toen op een bietenveld verscheidene soorten insecten grote schade aanrichtten, wendde de eigenaar zich tot de in de verre omstreken bekende wonderdoener. Deze droeg hem op: "Begraaf 2 Benedictusmedailles in de schuin tegenover elkaar gelegen hoeken van het veld." De boer gehoorzaamde, zorgde ervoor dat hij precies wist waar hij de medailles had begraven, om later die kostbare herinnering aan Pater Paulus terug te kunnen vinden. De volgende dag was er geen insect meer op het veld te vinden. Door nieuwsgierigheid gedreven, groef de boer de medailles op, vond tot zijn grote verbazing de medailles te midden van 10.000 uitgedroogde insecten. Zorgvuldig bewaarde hij deze unieke insectenverzameling en bracht die later als bewijs van de wondermacht van de heilige naar de Benedictijnen. Zelfs na Pater Paulus' dood vonden opvallende, door dierenartsen bevestigde wonderen plaats, wanneer boeren vol vertrouwen hun zieke dieren een Benedictusmedaille, een brief of prentje van de wonderdoener oplegden of in de stal hingen. Veel bezoeken voerde Pater Paulus naar de steden Antwerpen, Brussel en Mechelen. Nauwelijks had hij het bericht van zijn komst de ronde gedaan of honderden hulpzoekenden vormden een lange rij op straat. De monnik die de nood van de bedrukten beter kende dan zijzelf, bad met hen, genas en zegende. Hielp bij levenskeuzes, profeteerde over de toekomst, legde verborgen zonden bloot, bracht mensen tot berouw en biecht. Ook bracht hij veel vertroosting in Belgische kloosters, ziekenhuizen, instellingen en gevangenissen. Overal bewerkte hij genezingen. Zijn bemoedigende woorden waren heel eenvoudig. "U bent ziek. Maakt u zich niet ongerust. We zullen samen bidden en morgen bent u weer beter." Maar ook zijn vele treinreizen, stevast derde klas, gebruikte Pater Paulus om medereizigers onverwacht met allerlei genade te overstelpen. Een pater Benedictijn uit de Engelse abdij van Downside schreef over wat hij meebeleefde in de wachtruimte van het station van Brugge. "We zaten allemaal zwijgend voor ons uit te kijken toen een ordegenoot met zijn brevier dicht binnenkwam. Zijn Benedictijnerpij zal ongetwijfeld ooit zwart zijn geweest. Ook zijn hoed was oud en de schoenen waren afgedragen." "Dat is Pater Paulus van Steenbrugge," fluisterde een priester mij in het oor. En ik was blij de goede man, van wie ik al zoveel had gehoord, te mogen zien. Er kwam een oud moedertje binnen, ze liep rechtstreeks op Pater Paulus toe en vroeg of zij hem spoedig in het klooster mocht bezoeken. "Vertel mij toch hier wat uw problemen zijn," zo moedigde hij haar aan. "Maar mijn trein komt er zo aan," stribbelde ze tegen. "Maak je daarover maar geen zorgen," profeteerde de pater. "Die heeft 20 minuten vertraging." De stationschef had dit gehoord en begon luid te lachen. Maar de vrouw begon aan de voorovergebogen monnik rustig haar problemen voor te leggen. Met exact 20 minuten vertraging liep de trein binnen. Een andere keer stopte tijdens een treinreis van Antwerpen naar Stabroek, na 8 kilometer, de stoomlocomotief. In afwachting op een onderdeel stapten de reizigers uit en begonnen in het open veld te picknicken. De goede pater liep naar voren en zei: "Laten we eerst maar eens kijken of de schade aan de machine wel zo groot is als ons wordt wijsgemaakt." Naast de locomotief stonden twee radeloze machinisten en verscheidene medereizigers, onder wie een heer met een wandelstok. De Benedictijn vroeg of hij deze wandelstok even mocht lenen en stak die simpel in de eerste de beste uit de machine stekende pijp. Terwijl hij daarin een beetje op en neer bewoog, wendde hij zich tot de twee machinisten. "Volgens mij is deze pijp verstopt. Maak die eens schoon." De mannen lachten om de oude monnik die een stoomlocomotief met een wandelstok wilde repareren. Ook de andere omstanders schudden het hoofd. "Probeer het," sprak de pater, nu echter streng. "Aan de slag met de machine. Ze zal goed lopen, want ik ben het die jullie dat vraagt." De twee gehoorzaamden meteen, als werd het hun door een hogere autoriteit opgedragen. En tot grote verbazing van iedereen zette de trein zich vervolgens in beweging. Pater Paulus Luyx, de wonderdoener. Alles heeft zijn prijs. Er waren ook mensen die lachten om de medaillekoopman en de spot met hem dreven. Net als bij Pater Pio was meestal één enkele blik van de heilige voldoende om één ieder die hem verkeerd begrepen had belasterd of vervolgd, overweldigd de knie te laten buigen en hem te volgen naar de biechtstoel, waar hij hun de diepst verborgen zonden van hun leven onthulde. Maar van buitenaf bekeken leek het soms allemaal wel een spel. Pas op de laatste dag zal men beseffen hoeveel ik geleden heb. Vaak komt Satan in de nacht en kwelt mij. Maar ik mag niet klagen, want de moeder Gods ontfermt zich over mij. Zo vertrouwde pater Paulus een religieuze toe. Daadwerkelijk bracht hij voor iedere uitgedeelde genade een liefdesoffer. Vaak bad hij gedurende lange tijd bij een zieke en leed innerlijk zo mee dat zweetdruppels op zijn voorhoofd verschenen. Men heeft hem meermaals horen zeggen: "Het verkrijgen van deze genade heeft veel van mij gevraagd." Een ander beloofde hij: "Ik zal jou helpen je kruis te dragen. Ik bid samen met jou." Zo overkwam het een oude man die zich op zijn krukken door de kloosterkerk naar pater Paulus sleepte. Deze liet hem echter staan, bad tot tweemaal toe de kruisweg, voordat hij de grijzaard voorzichtig de stokken afpakte en die voor het beeld van de heilige Benedictus neerlegde. Vervolgens was het de beurt van de dankbare bejaarde die nu moedeloos en vol aandacht de kruisweg liep. Aan een geestelijke dochter in Antwerpen schreef hij: "Men verweet mij dat ik altijd over Gods liefde preekte. Daarom hield ik daarmee op. Maar God maakte mij duidelijk dat ik in al mijn preken, voordrachten en tijdens het biecht horen over zijn grote liefde voor de mensen moet praten." Zeldzaam mooi zijn ook zijn ontelbare brieven, waarin hij aan de geadresseerden, vrienden en onbekenden over Gods liefde schreef, dat als vanzelf uit zijn van liefde overlopende hart stroomde. "Soms ben ik daar zo vol van dat ik mij sterk genoeg voel om de hele wereld te bekeren." We weten dat de naar zielen verlangende priester vaak pas om 11:00 s'avonds uit de biechtstoel kwam. En als hij dan bij zijn cel kwam, stonden daar vele arme zielen op hem te wachten om van hem troost en bevrijding te vragen. Wanneer moest pater Paulus dan zijn brievenapostolaat verrichten? De dagelijks meer dan 30 nieuw binnengekomen brieven beantwoorden? Geen wonder dat hij 's nachts schreef. "Neemt u mij niet kwalijk dat ik het kort hou, want het ontbreekt mij aan tijd. Ik ben overladen met werk en heb stapels brieven." Zijn geheim dat hij toch in staat was ze allemaal zorgvuldig af te handelen, verklapte hij aan een vertrouweling. "Ik ben altijd verbonden met mijn lieve Heer. Hij zelf dicteert mij wat ik moet schrijven. Gods liefde is mijn rijkdom, mijn vreugde, mijn voedsel, mijn schat, mijn troost, mijn leven, mijn alles." Daarom begon hij elke brief met de woorden: "Uit liefde tot u, Jezus." Vervolgens las men bijvoorbeeld: "Waar zul je Gods liefde zoeken en vinden, anders dan in de heilige Eucharistie? Daar wordt de liefde van Jezus zichtbaar en staat hij ter aanbidding uitgesteld. Spreek en luister daar vaak met hem." Zie alleen al wat hij uit liefde voor ons mensen heeft geleden: minachting, spot, smaad, slaag, wonden en tenslotte de dood aan het kruis. Ja, God doet alles voor de liefde uit mensen. Ik zal Jezus vragen jou de waarde van het kruis te doen begrijpen, omdat tegenwoordig iedereen, net als de apostelen, vlucht voor het kruis. Slechts nu en dan zegt een enkeling: "Uit liefde tot u, Jezus." Deze liefdeszucht is echter als een opening in je hart, waardoor onmiddellijk Gods liefde binnenstroomt. Op die dagen dat je geen of weinig liefde voelt, moet je niet klagen. De duivel doet werkelijk alles wat in zijn macht ligt om jou van de liefde tot Jezus af te brengen. Zeg dan van binnen: "O Jezus, ik voel geen liefde, maar in de hoop dat u mij meer liefde zal schenken, aanvaard ik dit vol liefde." Vaak, maar zonder te klagen, vertrouwde hij een religieuze toe: "Ik heb gewerkt tot mijn krachten het begaven. Maar uiteindelijk ligt mij niets meer aan het hart dan God met de tederste, hartelijkste liefde te beminnen en dat alle mensen op deze aarde toe te wensen. Ook de belofte die Pater Paulus gaf aan een naaste vriend uit Oostkamp mag een ieder die zich vol vertrouwen tot de grote wonderdoener wendt ter harte nemen. Zodra ik in de hemel ben, kun je mij echt dingen vragen. Ik zal dan tijd genoeg hebben om mij om je te bekommeren en mijn macht zal dan nog groter zijn. Pater Paulus heeft woord gehouden. Tot op de dag van vandaag vinden er wonderen plaats bij zijn graf in Dendermonde. En van overal komen getuigenissen over wonderbare gebedsverhoringen. Pater Paulus stierf op 24 februari 1896 aan waterzucht. Zijn lichaam, dat 3 jaar later ongeschonden werd gevonden, rust nu in de abdijkerk van Dendermonde, waar dagelijks brandende kaarsen getuigen van de populariteit van deze volksheilige. Om te besluiten, iedere mens maakt elke dag keuzes. We kiezen ons voedsel, onze kleding, wat we gaan zeggen. We maken voor alles en nog wat keuzes. In deze 40-daagse vastentijd worden we uitgenodigd om te kiezen voor onze Heer, Jezus Christus. Hij werd tijdens zijn leven op de proef gesteld, net als wij. De Heer koos telkens weer voor God, zijn hemelse Vader. En ook wij worden opgeroepen om voor Hem te kiezen. En als we dat doen, dan moeten we ons wel laten vormen door de Heer. Tijdens deze vaste tijd van 40 dagen willen we ons laten versterken door de Heer om de juiste keuzes te maken in het leven. Laten wij dat dan doen op voorspraak van Pater Paulus Luyx.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese voor de derde woensdag in de 40 dagen tijd. U gebracht door priester Karel Loots. U kan deze en alle voorgaande uitzendingen in de vastenretreiten herbeluisteren op onze website radiomaria.be. We wensen u verder nog een gezegende 40 dagen tijd toe.